Dus de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van huisartsenzorg, om dat goed te blijven houden, dat is echt elke dag weer een uitdaging.
Dit is De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. De huisartsenzorg in Nederland verandert snel. In deze serie spreek ik daarom met bestuurders van regionale huisartsenorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen. Verwacht eerlijke lessen, scherpe keuzes en inspirerende voorbeelden uit regio's door het hele land. Je bent nog niet begonnen, maar de eerste patiënten zitten al in de wachtkamer. Je agenda staat vol, de telefoon rinkelt onafgebroken en dan krijg je het bericht. Je collega is ziek. Wat een kleine kink in de kabel lijkt, verandert in een sneeuwbal die in hoog tempo groter wordt. Dit leidt in veel praktijken tot uitdaging in bezetting en daarmee continuïteit van zorg. In deze aflevering duiken we in de realiteit achter verzuim en personeelstekorten in huisartsenpraktijken. Bij mij vandaag in de studio Martijn van der Werf, voorzitter Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland.
Welkom. Goedemorgen.
Goedemorgen. En Hans Herkendaal, werkgeversadviseur met specialisatie verzuim bij de VVA. Hans, ook welkom, goedemorgen.
Ja, dankjewel, goedemorgen.
Fijn dat jullie er beide zijn. We gaan de punten bespreken die ik kort net ook al in de introductie zei. En daarnaast hebben we op een gegeven moment de realiteitsronde. En de realiteitsronde houdt in dat ik jullie met een stelling ga presenteren. En daar krijgen jullie kort het moment voor om op te reageren. Maar dat komt allemaal later. Martijn, ik zou aan jou willen vragen. Jij bent voorzitter Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland. Voor de mensen die niet uit Friesland komen, kun jij een beetje beschrijven hoe de situatie in Friesland eruit ziet? Heb je daar veel grote praktijken, kleine praktijken? Wat kenmerkt Friesland?
Allereerst is het een hele mooie provincie met heel veel water. Dat kenmerkt Friesland. En in de huisartsenzorg kenmerkt Friesland dat er bij Dokterszorg Friesland, Dokterszorg Friesland is de huisartsenorganisatie in Friesland. Dus wij ondersteunen de huisartsen zowel overdag als bij de avond, nacht en weekenddiensten. Hebben opleidingen en onder andere ook praktijkmanagers in dienst. En bij ons aangesloten zijn ongeveer 200 praktijken. En dat varieert van grote groepspraktijken tot ook nog redelijk veel solopraktijken in Friesland. Vaak ook apotheekhoudend in de wat kleinere gebieden. Dus het is een hele gemêleerde groep van huisartsenpraktijken die bij ons aan zijn gesloten.
We hebben het vandaag dan over verzuim en ook personeelstekorten. Wat zijn in Friesland nou de grootste uitdagingen die jij voorbij ziet komen?
Ja, de grootste uitdaging is dat personeelstekort. En dat zien we vooral bij de huisartsen. Waarnemend huisartsen, praktijkhouders. Echt, als je kijkt naar heel Nederland, dan zijn er genoeg huisartsen. Alleen ze zijn oneerlijk verdeeld over Nederland. En dus zijn ze in Friesland ook... Zijn er ook te weinig huisartsen in Friesland. En dat levert echt grote problemen op. Steeds meer om die continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden. Dus de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van huisartsenzorg, om dat goed te blijven houden, dat is echt elke dag weer een uitdaging.
Jij zei ook in de voorbespreking al van, het is soms echt een sneeuwbal effect. Ja. Zie jij dat vaak? Dat het begint, dat het klein begint en dat het opeens hele grote...
Nou, ik zie het nog niet heel vaak. Wat ik net zei, bij huisartsen zien we echt altijd tekorten bij het ondersteunend personeel. Dus doktersassistenten, POH's, PA'ers. Daar komt het langzaamaan ook naar voren. En wat ik vooral zie, is dat het probleemoplossend vermogen bij de huisartsen en de huisartsenpraktijken nog enorm groot is. Mensen zijn in staat om met de teams, met de kleine teams en ook met de buurtpraktijken het nog... te kunnen redden. Alleen wat wij ook vanuit een wat groter perspectief zien, is dat dat wel steeds moeilijker wordt. En dat we, ook als regionale huisartsenorganisatie, samen met de huisartsen echt naar toekomstbestendige oplossingen moeten. En dat is anders dan het kleinschalig nu organiseren. We moeten echt daar anders toe.
We gaan het straks ook hebben over dat probleemoplossend vermogen en de capaciteit van probleemoplossend vermogen nu. Ja. Hans, jij werkt bij de VVAA als werkgeversadviseur met specialisatie verzuim. Ja. Wat zie je over heel Nederland? Zie je daar dezelfde trend als wat er in Friesland wordt beschreven? Wat zijn de grootste uitdagingen die jij voorbij ziet komen?
Nou, de grootste uitdagingen die ik voorbij zie komen, dat is inderdaad dat er toch toenemend ziekteverzuim is. En dat dat met name zich ook specialiseert in psychisch verzuim. En psychisch verzuim is per definitie een langdurig verzuim. En dat stelt huisartsen voor andere uitdagingen dan kortere verzuim met tijdelijke opvang.
Je zegt het zijn andere uitdagingen. Waar zit dat verschil in?
Nou ja, de continuïteit van de bezetting. Hè? En daarmee moet je proberen om zo'n praktijk draaiende te houden. Wat heel veel uitdagingen met zich meebrengt.
En jij zegt,
met name op personeelsgebied, zeg maar. Ja.
Toenemend psychisch verzuim.
Ja.
Ik weet toevallig van jou dat jij over anderhalf jaar werk jij 25 jaar ja. bij de VVAA.
Ja.
Is dat een trend die jij daar in die 25 jaar ook hebt gezien? Dat de balans tussen psychisch verzuim en misschien andere fysiek verzuim, dat die verschoven is?
Zeker, ja.
Wat denk je dat daar de oorzaak van is?
Ja, dat is velerlei. En het bijzondere is dat niet alleen in bepaalde leeftijdscategorieën zichtbaar is, maar eigenlijk over de hele linie. Alleen de oorzaak daarvan is vaak een andere. In de huisartsenzorg zitten over het algemeen wat oudere werknemers die al wat langer daar werkzaam zijn. Die hebben weer wat andere problematiek die psychisch verzuim veroorzaakt dan de mensen tussen de 25 en de 45. Hè? Want die zitten in een andere levensfase, hebben ook andere uitdagingen in de werk-privé-balans.
Nu hoorden we Martijn net ook al zeggen dat er de praktijken veel zelfoplossend vermogen hebben.
Ja.
Wat kan de VVA aan ondersteuning bieden?
Nou kijk, bij zo'n huisarts die met verzuim te maken krijgt, dan heb je enerzijds natuurlijk te maken met processen. En het is belangrijk dat die huisarts het gevoel heeft dat hij in controle is. Ondanks dat hij ook een uitdaging heeft in de bezetting. En wij kunnen zo'n huisarts faciliteren om juist dat in controle gevoel te behouden. En te krijgen ook. Dus dat is onze rol als verzekeraar, maar ook als adviseur rondom verzuimproblematiek.
Martijn, jullie gaan bij Dokterzorg Friesland ondersteunen ook bij dit soort problematiek. Op welke manier doen jullie dit vanuit Dokterzorg?
Ja, dat is eigenlijk heel divers, Nadine. Wat ik al zei, we hebben bijna 40 praktijkmanagers in dienst. Dus die helpen praktijken in samenwerking in organiseren. Veel van die praktijkmanagers hebben een HR-achtergrond. Dus daar waar wat complexere verzuim en voorkomt, kunnen onze praktijkmanagers zo'n praktijkhouder echt goed begeleiden en ondersteunen. Vanuit ons eigen hoofdkantoor hebben we een afdeling HR die met complexe of langdurige verzuimtrajecten kan helpen. Wij zoeken ook samen met praktijken naar andere oplossingen.
Zoals?
Wat we de laatste tijd zien is dat ook het op afstand laten bellen, bijvoorbeeld door doktersassistenten, een heel positief effect in een praktijk heeft door rustende praktijk te brengen. Even aansluiten bij wat Hans net zei. Wij Nederlanders zijn steeds ongeduldiger als het gaat om de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van zorg. Als wij denken dat wij een huisarts nodig hebben, dan willen we dat hij eigenlijk vandaag beschikbaar is voor ons. En waar de psychologische druk bij doktersassistenten vaak vandaan komt, is dat zij getraind zijn om die zorgvraag af te houden. Dus stel je maar voor dat je een paar keer per dag of per uur iemand aan de lijn hebt die zegt, ja, maar ik wil echt de huisarts zien. En dan kom je in een situatie terecht met een ongeduldig volkje zoals wij steeds meer zijn, de doktersassistenten onder druk proberen te zetten om toch bij dat spreken van die huisarts te komen. En wat wij proberen te doen is te kijken naar andere oplossingen. En dat kan bijvoorbeeld ook door een huisartsenpraktijk te ondersteunen met doktersassistenten die ergens anders in het land zitten, om de telefoondruk bij die praktijk weg te houden, zodat de doktersassistenten aan de telefoon meer tijd heeft voor die patiënt om het goede gesprek te voeren.
Die doktersassistenten die hoeven niet ook bij die praktijk te werken? Werken zij wel bij de praktijk?
Ja, dat kunnen doktersassistenten zijn die ook bij die praktijk werken. En dat sluit weer aan bij de nieuwe manier van werken, die ook de nieuwe generatie wel steeds meer wil, is dat je dat ook op een andere manier kan doen dan fysiek op locatie. Dat kun je ook ergens anders doen.
Dus door een stukje fysieke afstand te creëren, creëer je eigenlijk een mentale afstand.
Ja. En wij zijn nu met, we hebben als dokterszorg zelf een praktijk in Heerenveen. Deze manier van werken zijn we daar recent mee begonnen. En we zien dat het rust geeft in de praktijk. En dat het dus ook voor de doktersassistenten die aan de telefoon zit, echt meer ruimte biedt en meer rust biedt om het goede gesprek met die patiënt te voeren.
Hoe is de ervaring van de patiënt, de beleving van de patiënt?
Ja, die kan daarin heel wisselend zijn. Kijk, in de avondnacht- en weekenddiensten zijn patiënten eigenlijk niet anders gewend dan dat ze een doktersassistent aan de telefoon krijgen, alvorens ze op het spreekuur van een huisarts komen en dat daarin alleen maar wordt gekeken naar, is het spoed? Moet het nu of kan het tot de volgende dag wachten? Of kan het tot na het weekend wachten? Daarin doen wij vanuit Dokterszorg, Dokterswacht is onze avond, nacht en weekend organisatie, werken we al heel lang samen met organisaties die ons op afstand helpen. En als beller in Friesland weet jij niet waar die doktersassistenten zit.
Nee.
Die kan in Tilburg zitten, maar die kan ook bij ons in het triagecentrum in Heerenveen zitten.
Tenzij iemand een heel sterk accent heeft, dan hoor je het misschien maar.
Ja, dan zou je dat misschien kunnen horen. Maar goed, weet je, dus dat afstand en nabijheid, dat is ook wel een idee wat bij ons in de hoofden zit als Nederlanders. En dat zei ik net even in het begin, wij zullen echt moeten gaan kijken hoe we het anders kunnen gaan organiseren.
Toekomstbestendiger ook.
Toekomstbestendiger organiseren. En dat wil niet zeggen dat alles op afstand kan. Dat bepleit ik absoluut niet. Want de kern en de kracht van de huisartsenzorg is dat het dichtbij is. En dat een team van huisartsen, doktersassistenten, POH's de patiënt kent. Maar dat contact hoeft niet altijd fysiek op locatie te zijn. Dat kan ook ergens anders. Vandaag.
Een stukje rust creëren. Dat is dus wat ik jou net ook hoorde zeggen. Dat belangrijk is.
Nou, om even aan te haken bij wat Martijn net aangaf. Wij zien in de praktijk heel belangrijke verschillen tussen wel of geen praktijkmanager in je praktijk aanwezig hebben. Dat heeft ermee te maken dat de primaire taak van de praktijkmanager is om de niet zorggerelateerde zaken rondom een praktijk te regelen. Waaronder ook personeel en verzuim en inzetbaarheid. En een huisarts die is primair natuurlijk met zijn patiëntenzorg belast. En die moet het erbij doen. En dit is gewoon haar primaire taak. En wat Martijn al zegt, veel praktijkmanagers hebben een HR-achtergrond. En dat helpt ook altijd wel ergens in het managen van het personeel en verzuim.
Zou jij zelfs durven zeggen dat dat essentieel is? Dat iemand een HR-achtergrond heeft?
Nee, het is niet essentieel, maar het helpt wel heel erg. Dat je de achtergrond van HR kent.
En wat zijn dus, wat ik eerder zei, de momenten waarop je nu best wel vaak nog ziet van hier wordt eigenlijk onnodig chaos gecreëerd?
Wat je ziet is dat op het moment dat er verzuim ontstaat, dat dan moet je in ieder geval moet je je bezetting organiseren. Maar niet iedere praktijk heeft gelukkig wekelijks of maandelijks met verzuim te maken. En juist als het wat minder frequent voorkomt, dan is eigenlijk die huisarts of de praktijkmanager vaak de weg wel kwijt in het woud van verzuim. Van wat moet ik nu doen? Wat zijn de processen? Wat zijn de vervolgstappen? Wat mag ik wel en wat mag ik niet richting die medewerker? En daar kan dan wel chaos ontstaan. En dat heeft ook wel invloed op natuurlijk het verzuimproces en het reïntegratieproces.
Wat zijn concrete vragen die jij krijgt vanuit als adviseur bij de VVAA?
Wat zijn mijn rechten als werkgever? Hoe kan ik zaken het slimste aanpakken? Ze zijn niet zozeer bezettingsgerelateerd, maar voornamelijk procesgerelateerd.
Eigenlijk alle vragen eromheen waar je misschien tot die tijd niet mee bezig hield.
En natuurlijk hebben praktijken allemaal een arbodienst. Maar die zit ook wel op het proces. Maar die hebben een tweeledig belang. Hè. Die moeten enerzijds de huisartsenpraktijk ondersteunen, maar anderzijds hebben ze ook natuurlijk de medewerker te reïntegreren. Wij zijn vanuit VVAA 100% gericht op het begeleiden van de werkgever.
Martijn, bij Dokterzorg Friesland hebben jullie ook dat praktijk of hun eigen praktijkmanager kunnen gebruiken, maar jullie hebben ook praktijkmanagers die daarbij kunnen ondersteunen.
Ja, vanaf 2015 al hebben wij praktijkmanagers. Ik denk dat wij een van de eerste regionale huisartsorganisaties zijn die praktijkmanagers in dienst hebben. Dat hebben we samen met toen nog de zelfstandige verzekeraar De Friesland ontwikkeld. En dat is uitgegroeid tot een team van bijna 40 praktijkmanagers die bijna of iets meer dan de helft van de praktijken helpen en ondersteunen. Veel van mijn collega's hebben een HR-achtergrond, zoals Hans het al aangaf. Maar er zijn ook mensen die zich bekwaam hebben in facilitair management of in verandermanagement of dat soort disciplines. Dat maakt het ook dat praktijkmanagers elkaar kunnen helpen met dit soort vraagstukken. En even aansluiten bij wat Hans net zei. Het zijn vaak de complexere verzuimgevallen die het moeilijk maken voor een praktijk of een praktijkhouder. Dus daar waar er sprake is van langdurige uitval, gecombineerd met bijvoorbeeld toch wel iets van een arbeidsconflict of een samenwerkingsprobleem in de praktijk. Mantelzorgactiviteiten of mantelzorgaspecten die daar ook bij zitten bij degene die verzuimt. Ja, dan wordt het dan en zeker met kleine teams, ja, dan komt de spanning erop te staan. Van ja, wat mag ik? Wat kan ik, maar ook wat wil ik? Want de relatie tussen de medewerkers in het team en met de huisarts, zeker als het een solist praktijkhouder is, ja, dan is die relatie en die samenwerking echt heel belangrijk. En die kan onder druk komen te staan.
Dus in die geval is het eigenlijk aan te raden om echt wel naar een praktijkmanager te gaan, die misschien iets meer afstand daarvan heeft.
Ja.
Ik zie twee mannen knikken. Dus.
Ja, dat kan toch inderdaad af en toe wel even helpen dat je in het proces begeleid, maar ook op de inhoud. En ook de praktijkhouder kan spiegelen en kan meehelpen om zo'n proces zorgvuldig te doen. Dus en aandacht voor de inhoud, maar ook aandacht voor de relatie.
Over aandacht gesproken. In de inleiding had ik het ook kort over signalen die vaak gemist worden als het hierover gaat. Wat zijn volgens jullie signalen, en ik zal bij jou beginnen, Martijn. Wat zijn vaak signalen die nog te vaak gemist worden?
Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag, moet ik je eerlijk zeggen. Maar wat, weet je, wij zijn natuurlijk zelf ook werkgever. Er werken 330 mensen bij Dokterzorg. En signalen die we vaak zien, is toch wel wat vaker dat frequente verzuim, dat kortdurende verzuim. Ja, dat zijn wel van die alarmbellen die bij ons dan wel afgaan als iemand 3-4 keer in een half jaar zegt van ja, ik moet eventjes wat tijd voor mezelf nemen of ik ben daar even niet. Dan moeten wel de alarmbellen en de rode vlaggen gaan opstaan.
En dan?
Ja.
Wat doe je dan als werkgever?
Ja, dan ga je echt in gesprek. Als leidinggevende is het echt van belang om juist ook dan in gesprek te gaan. Hoe is het met je? Wat zorgt ervoor? En dan hoeft het niet altijd verzuim te zijn, maar met het ouder worden van niet alleen de medewerkers, maar ook van gezin, gezinsleden, ouders, vrienden, komt ook dat mantelzorgaspect steeds meer boven water. Wij zeggen allemaal langer thuis wonen. Maar ja, dat betekent ook dat je steeds meer een beroep doet op kinderen, kleinkinderen, vrienden, familie, buren. Ja, en deze mensen zijn ook vaak nog werkzaam in het arbeidsproces. En daar heb je als werkgever dus ook steeds meer mee te dealen en zul je dus ook het gesprek met je medewerker aan moeten willen gaan.
Hans, in jouw ervaring, wat kan je aan werkgevers meegeven hoe ze hier aandacht voor kunnen creëren?
Ja, kijk, mijn beeld is dat als je in de zorg werkt en ook in de huisartsenzorg, dan doe je dat vanuit een bevlogenheid. En je wil graag zorgen. En dan zie je dus bij medewerkers in huisartsenpraktijken zie je ook dat ze dat enerzijds voor de patiënten willen doen, maar anderzijds ook privé. Dus dan kom je inderdaad op het terrein van de mantelzorg uit. En Ja, zij vinden het denk ik wel allemaal lastig om dan daar een goede balans in te vinden en voor zichzelf ook een lijn te trekken. Dus het risico is dat ze daarin te lang doorgaan en dan is het emmertje op enig moment vol en dan is het eigenlijk te laat. Dus aandacht, zegt Martijn, ik zeg dan ook verbinding. Hè? Dus het is belangrijk dat je vanuit de werkgever, of dat nou de praktijkhouder of de praktijkmanager is, maar dat je in verbinding blijft met je medewerkers. En op die manier de signalen vindt die leiden tot misschien wel mogelijk verzuim. Medewerkers worden wat stiller. Er zijn wat conflicten misschien meer dan anders tussen collega's onderling. Dat zijn signalen die je eigenlijk wel moet oppakken. En waar je ook naar moet handelen dan. Om met die medewerker samen te gaan zitten van joh, wat is er aan de hand en hoe kan ik je daarbij helpen? Hè, want voorkomen is beter dan genezen.
Ik zag Martijn.
Ja, ik wilde daarbij aanvullen. Want het schiet mij te binnen dat die gezamenlijke koffiemomenten, die zijn zo belangrijk om die kleine signalen die er zijn, om die goed op te kunnen pakken.
Die staan natuurlijk steeds meer onder druk.
Die staan dus steeds meer onder druk. We vergeten wel eens dat het kunnen van die hele kleine subtiele signalen zijn. Scheiden van werk en privé vind ik ook altijd lastig. Want juist aan die koffiemomenten gaat het er ook om de vraag te stellen. Goh, hoe is het thuis? Hoe is het met je kinderen? Hoe is het met je ouders? En dat hoeft niet direct te leiden tot, oh jee, allerlei alarmbellen van rode vlaggen van mantelzorgers. Maar kan je in de loop van de tijd wel ook als praktijkhouder, werkgever, leidinggevende een beeld krijgen van, goh, waar worstelt iemand misschien mee? En daar zul je dus als werkgever, leidinggevende ook alert op moeten zijn. Het is niet alleen maar small talk. Small talk kan ook helpen om die rode vlag of die signalen op te vangen.
Duidelijk. Ik vergeet hem bijna. Maar we hebben ook nog de realiteitsronde. Hey. Dus voordat ik hem vergeet, ga ik die erin gooien. De realiteitsronde. Het is een stelling, wat ik al zei, waar jullie kort op kunnen reageren. Martijn, ik ga straks bij jou beginnen. Dus Hans, jij hebt het voordeel dat jij er al even over na kunt denken. De stelling luidt als volgt. Hoewel iedereen het heeft over preventie, wordt er in de dagelijkse praktijk nauwelijks echt preventief gewerkt. Martijn, jij bent diep aan het nadenken.
Ja, hier moet ik echt even over nadenken. Omdat ik preventie vind ik zo'n moeilijk woord.
Wat maakt het moeilijk?
Omdat er zoveel verschillende vormen van preventie zijn. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, wat bedoel jij met preventie? en zeker dan ook als het gaat om verzuim. Dan zou ik bijna willen zeggen, luister naar deze podcast. Want wat ik net zei, daar geloof ik echt heilig in. Die small talk is al een vorm van preventie. En de dialoog tussen werkgever, leidinggevende, medewerker is dus echt heel belangrijk. Om daarin, zoals Hans zegt, een open klimaat en een open gesprek te kunnen blijven voeren. Wat heb je nodig om zowel thuis en op je werk te kunnen blijven functioneren.
Dat is natuurlijk het eerste wat vaak inlevert. Dus juist bij tijdsdruk. Dus toch dit blijven voeren.
Ja,
ondanks.
En dan kom ik even terug met wat ik helemaal aan het begin zei. Dan helpt het dus ook om op een andere manier te organiseren. Met de hulp van buiten. Om daarin ook echt letterlijk en figuurlijk rust en ruimte te creëren in zo'n praktijk.
Ja, het is dus een complexe stelling. Daar zijn we dus wel achter gekomen. Maar toch ga ik hem nog een keer aan jou stellen. Hoewel iedereen het heeft over preventie, wordt er in de dagelijkse praktijk nauwelijks echt preventief gewerkt.
Ja, en dat herken ik wel. Wij zijn vanuit onze rol als adviseur en intermediair voor verzekeringen, hebben we natuurlijk ook een belang om verzuim zo goed mogelijk te managen en zo laag mogelijk te houden. Wij merken al jaren dat preventie een ingewikkeld onderwerp is voor praktijken. Omdat het vaak een investering vraagt, hè, ook financieel. Waarvan op voorhand natuurlijk niet duidelijk is of zich dat uitbetaalt. Verzuim is echt een onzichtbare kostenpost, zeg maar. Hè, want Ja, een zieke medewerker kost honderden euro's per dag. Maar ja, de praktijk loopt wel door. Dus in die end heb je daar niet zo heel veel effect van, ondervind je daarvan. Maar ja, als je daadwerkelijk moet investeren in een stuk preventie, wat verzuim zou kunnen verminderen, ja, dan zijn dat echt bedragen die je moet investeren. En daar zit vaak nog wel een drempel. Wat we zien is dat verzekeraars investeren in preventiepakketten om werkgevers daarin te ondersteunen. Maar daar is de animo eigenlijk niet zo groot voor als wij hadden gehoopt dat die zou zijn.
Omdat dus de soort return of investment is niet gelijk zichtbaar. Nee, ik noem het maar even zo.
Je investeert ergens en je weet niet wat de uitkomst is. Hè?
Hans, mag ik je daar een vraag over stellen?
Jazeker.
Want je hebt het over preventiepakketten.
Ja.
Wat voor dingen zitten er dan in zo'n preventiepakket? Wat voor... waar bestaat dat dan bijvoorbeeld uit?
Met name vanuit zeg maar de Arbo-diensten, dat daar hun provider boog is. Dat zijn de aanpalende specialistische diensten. Die kunnen daarin geraadpleegd worden en ingezet worden. Maar daar ligt het initiatief dan weer voor bij de werkgever. Wij hebben vanuit VVAA vorig jaar een initiatief genomen om een preventieve psychische preventietool te introduceren. We hebben een eigen verzekeringsproduct en daarbij hebben we dat gratis aangeboden.
Aan praktijkhouders aan wie is dit praktijkhouders? Ja.
En daar zit hem gelijk dan de uitdaging, want de praktijkhouders als werkgever krijgen de beschikking over zo'n preventietool, maar degene die je moet gaan gebruiken zijn de medewerkers. Dus het succes daarvan en het effect daarvan staat of valt met de bereidheid en het nut ervan inzien van medewerkers om dat te gebruiken. En dan moet je denken dat daarmee kun je een soort van zelfscan doen voor... ik heb last van time management problematiek. Ik zit in de rouw. Ik heb mantelzorgproblematiek. En dan word je daarmee... krijg je tips en trucs om je functioneren te kunnen verbeteren.
Krijgen ze dan ook nog ondersteuning vanuit de VVA? Want of moeten ze zelf met die tips en tricks helemaal aan de slag?
Nou, je kunt ook nog workshops volgen. Dus daar zit een verdieping in. En op het moment dat er specifieke problematiek speelt, komen de rode vlaggen zichtbaar. En dan zou je kunnen doorschakelen naar een psychische helpdesk.
Duidelijk.
En daar wordt dan de eerste analyse en de eerste intake gedaan. En vaak zie je dat bij dat soort problematiek 1 of 2 gesprekken met een psycholoog al heel veel doet.
Martijn, ik zie jou.
Ik zit even terug naar de stelling en dan hoor ik Hans en dan denk ik in die zin doen we. Als je kijkt naar wat er is op het gebied van preventie. En Hans noemde daar net even een paar voorbeelden. Dan denk ik wel dat we daarin dat te weinig bewust zijn dat deze instrumenten er zijn, dat deze mogelijkheden er zijn. En daarmee dus ook als eigenlijk zelf tekort doen om ze op tijd vroegtijdig in te kunnen zetten. Ik bedenk me net dat wij ook als organisatie hebben wij Good Habits. Daar zitten ook allerlei scholingen, trainingen in voor medewerkers. En als je dan kijkt op hoeveel gebruik daarvan wordt gemaakt, ja, dan is dat eigenlijk echt heel weinig. Dus ik kijk ook even in de spiegel en denk van ja, wij hebben daar als organisatie, maar ook als werkgevers. En wij bieden Good Habits ook aan de praktijken. En dat we met onze praktijkmanagers daarin echt nog wel een slag te maken hebben. Dus als je dat bedoelt met preventie,
dan
we zetten er te weinig in, denk ik. Ik had even wat meer tijd nodig, denk ik, om daar dan het goede antwoord op te geven. En dan ben ik het wel eens met de stelling dat we veel meer mogelijkheden hebben dan dat we misschien zelf wel denken.
We gaan naar de laatste vraag. Wat gaan we morgen anders doen om in de toekomst ervoor te zorgen dat we de toolbox toch wat meer gaan openen? Jullie zitten beide diep na te denken. Misschien zegt Martijn straks, ik heb er iets meer tijd voor nodig. Dus ik ga deze keer bij Hans beginnen.
Ja, ik denk dat de beweging die we nu zien in de huisartsenzorg is de schaalvergroting, maar ook zeg maar regionale samenwerking. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Ik denk dat het goed is dat huisartsen vanuit een regionaal organisatie gefaciliteerd worden rondom personeel en alles wat daarmee samenhangt. Ik zie die bewegingen ook al plaatsvinden op dit moment. Daarbij is het belangrijk dat zo'n regionale huisartsenorganisatie samenwerkingspartners zoekt die juist een toolbox ter beschikking hebben. En dat kan heel breed zijn. Hè? Je hoeft het niet allemaal te gebruiken, maar dat is ook vaak wel op individueel huisartsenpraktijkniveau van ja, wat heb ik nodig? Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke ontwikkeling.
Nou ja, en het feit dat jullie hier waren, want in de toolbox van Dokterzorg Friesland en de VVA zit ook al heel wat tools die gebruikt kunnen worden.
Ja.
Martijn, heb jij nog een aanvulling waarmee we hem af gaan sluiten?
Wat Hans zei, samenwerking tussen ons soort organisaties, denk ik dat dat echt wel een van de dingen is die we wat verder kunnen gaan brengen. Ook samenwerking tussen huisartsenpraktijken, nog meer met elkaar dingen op zien te lossen. Dan kom ik toch nog weer op waar ik mee begon. Echt kijken hoe we het anders kunnen gaan organiseren.
Maar dat vind ik wel een mooie afsluiting.
Mooi loopje.
Een mooi loopje inderdaad. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Rest mij niks anders dan jullie heel erg te bedanken dat jullie naar de studio zijn gekomen. Wil je meer weten? Ga naar vvaa.nl/podcast voor meer informatie. Abonneer je in je favoriete podcast app. Dan mis je geen aflevering van De Zorg Leeft. Een podcast van VVAA. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.